Goedemiddag allemaal, fijn om hier weer bij elkaar te zijn. Of je hier nou zit als min of meer vaste bezoeker, als iemand die af en toe eens komt, of dat u en jij hier voor het eerst bent, van hele harte welkom. Als ik voor mezelf mag spreken, dan vind ik het altijd weer verrijkend om het Bijbelgedeelte te horen uitleggen, door ook echt de hele Bijbel te laten meespreken. En daarom ook een warm welkom voor Dato Steenhuis. We zijn dankbaar dat je er bent en ons wilt doorgeven wat je zelf door studie en gebed hebt mogen leren. Vanmiddag gaat het over een bijzondere periode in de geschiedenis van Israël. Een periode van opbouw. Ze hadden het triest hebben uitgezien nadat ze terugkwamen uit de Babel. Met name de aanblik van de tempel was letterlijk om te huilen. Niets meer dan een door onkruid overwoekerde hoop puin. Een puinhoop dus. Het volk Israël zal gebeden hebben om moed en om kracht. Neem mijn beide handen, zouden ze gebeden kunnen hebben. Neem mijn handen, maak ze sterk. Trouw en vaardig tot uw werk. We willen dat zometeen gaan zingen. Neem mijn zilver en mijn goud, begint het derde vers, dat ik niets aan u onthoud. Zelf heb ik altijd het idee dat je zoiets makkelijker zingt dan dat je het uitspreekt. Dan komt het toch wat anders binnen, zeg maar. Het lied begint zelfs met neem mijn leven. Want als u mijn leven neemt, o Heer, dan zal het toegewijd zijn aan uw eer. We zingen gezang 473, de vier versen die zijn uitgeprint. Nou, dat Gods kracht in zwakheid werd volbracht, dat heeft ook Israël ervaren. Sterk in hun God herbouwden de priesters eerst het altaar. En alle offers die Mozes had voorgeschreven, werden daarop gebracht. Daarna werd het fundament voor de tempel gelegd. Toen dat klaar was, werd er een kring gevormd om het fundament. En er werd gehuild, er werd gelachen, er werd gejuicht en er werd gezongen. De Heer is goed, zongen ze, en zijn liefde houdt voor eeuwig stand. Precies de woorden die ook in Psalm 118 staan. De Heer heeft wel een zware straf gegeven, klinkt het in vers 3, maar heeft mij toch niet prijsgegeven aan het genadeloze graf. De ballingschap was inderdaad een zware straf, maar nu was er weer hoop. Maar al snel kwamen er aanvallen van belagers, er kwam benauwdheid, er kwam lijden. Ze riepen het uit, Heer, help me toch. Hij luisterde en hij bevrijdde. En verwonderd zongen ze, wat doet een sterveling mij nog? Als we dat gaan zingen uit Psalm 118, de vier genoteerde versen. MUZIEK Prachtig berijmd vind ik dat. De steen waar bouwers niets in zagen, was in Gods ogen cruciaal. En wie zou met die cruciale steen anders zijn bedoeld dan onze Heer Jezus? Het is deze steen, deze hoeksteen waar het hele gebouw op rust. Deze Jezus ontbreekt het dan ook niet aan krachten. Ja, zelfs het heelal staat onder zijn gebied. En ook alweer zo schitterend berijmd. Wat zijn liefde wil bewerken, ontzegt hem zijn vermogen niet. Laten we de twee versen van Gezang 291 gaan zingen. Vaderland zullen we de Zoon danken en prijzen, want niet alleen zijn woorden, maar ook zijn daden zijn geweest. Voor hem de glorie en de eer. Broeder Dato, mag ik met en voor je bidden voordat je ons Gods woord gaat uitleggen. Oh ja. Samen bidden. Hemelse Vader, we zien er naar uit meer te horen van uw Zoon. Want in de hele Bijbel gaat het over hem. De offers verwezen naar hem. Ja, alles in uw woord wijst en verwijst naar hem. Naar hem die zelf het woord is. Dan gaan Vader, geef ons alsjeblieft oren om de rijkdom van het woord op te vangen. Geef ons een hart om de volheid van dat woord lief te hebben. Geeft u Dato alstublieft een mond om de glans van dat woord te verspreiden. Van harte wens ik jou daarvoor, Dato, in het spreken en ons allemaal in het horen Gods rijke zegen en de vervulling van zijn Heilige Geest. Amen.
Amen. We gaan vanmiddag naar Esra 3. Esra 3. We gaan het eerst lezen. Esra 3, vers 1 uit de herziene Statenvertaling. Toen de zevende maand aanbrak en de Israëlieten zich in de steden gevestigd hadden, verzamelde het volk zich als één man in Jeruzalem. Jeshua, de zoon van Jozadak, stond op met zijn broeders, de priesters, en Zerubabel, de zoon van Sealtiel, met zijn broeders, en zij herbouwden het altaar van de God van Israël om daarop brandoffers te brengen, volgens wat geschreven staat in de wet van Mozes, de man Gods. Zij plaatsten het altaar op zijn fundament, hoewel er verschrikking over hen was vanwege de volken van de landen rondom. En zij brachten daarop brandoffers voor de Heere, brandoffers voor de ochtend en voor de avond. Zij vierden het Lofuttefeest volgens wat geschreven staat, namelijk een brandoffer van een dag op die dag in het juiste aantal. Overeenkomstig de bepaling voor elke afzonderlijke dag. Daarna het voortdurende brandoffer en dat voor de nieuwe maanden, voor alle geheiligde vastgestelde tijden, voor de Heere en voor ieder die een vrijwillige gave gaf aan de Heere. Vanaf de eerste dag van de zevende maand begonnen zij de Heere brandoffers te brengen, maar de fundering voor de tempel van de Heere was nog niet gelegd. Daarom gaven zij geld voor de steenhouwers en voor de ambachtslieden en eten en drinken en olie voor de Sidoniërs en de Tyriërs om cederhout te laten komen van de Libanon over zee naar Jafo, overeenkomstig de vergunning hun verleend door Kores, de koning van Perzië. In het tweede jaar na hun komst naar het huis van God in Jeruzalem, in de tweede maand begonnen Zerubabel, de zoon van Sealtiel, en Jeshua, de zoon van Jozadak, en de overigen van hun broeders, de priesters en de levieten, en alle die uit de gevangenschap naar Jeruzalem waren gekomen met de bouw. En ze stelden de levieten aan van 20 jaar en daarboven om toezicht te houden op het werk aan het huis van de Heere. Toen trad Jeshua aan met zijn zonen en zijn broeders en Kadmiel met zijn zonen, de nakomelingen van Juda, als één man om toezicht te houden op hen die het werk deden in het huis van God. En ook de zonen van Henadad, hun zonen en hun broeders, de levieten. En de bouwers legden de fundering van de tempel van de Heere. En men stelde de priesters op, gekleed in ambtsgewaad met de trompetten, en de levieten, de nakomelingen van Asaf, met de cymbalen, om de Heere te prijzen naar de richtlijnen van David, de koning van Israël. Ze zongen beurtzang bij het prijzen en bij het danken van de Heere, dat hij goed is, dat zijn goedertierenheid over Israël tot in eeuwigheid is. Heel het volk hief een groot gejuich aan bij het prijzen van de Heere, omdat de fundering voor het huis van de Heere gelegd was. Maar velen van de priesters en de levieten en de familiehoofden, namelijk de ouderen, die het eerste huis op zijn fundering gezien hadden, huilden met luide stem toen zij dit huis voor hun ogen zagen, terwijl vele anderen met gejuich en met blijdschap hun stem verhieven. En het volk kon geen onderscheid maken tussen het geluid van het vreugdegejuich en het geluid van het huilen van het volk, want het volk hief een groot gejuich aan en het geluid werd tot ver gehoord. Tot zover. De eerste stap hebben we de vorige keer gezet door over Kores te spreken, de koning van Perzië, Iran dus. Toestemming kregen ze om in Jeruzalem te herbouwen. Zoiets zou vandaag ondenkbaar zijn vanuit Iran. Maar toch gebeurde het. 70 jaren van ballingschap zijn voorbij gegaan. 70 jaren is de tempel verwoest geweest, de stad vrijwel verlaten en vernield geweest. En nu, na 70 jaren, mocht er een kleine groep terugkeren. Er mochten er meer mee... maar niet iedereen ging. Dat is altijd zo bij een opwekking. Als er een moment komt na een inzinking van terugkeer, gaat niet iedereen mee. Er zijn er altijd die zeggen, het is hier ook wel aardig. En dat is ook echt toen zo geweest. nog preciezer, dat is ongeveer 10% teruggekomen. En dat is maar heel weinig eigenlijk. Waarom hebben wij deze geschiedenis in onze Bijbel? Is dat alleen maar om de geschiedenis van Israël te leren kennen? Met jaartallen en met een paar namen erbij? Antwoord: nee, het is voor u en voor mij bedoeld. Voor ons. Op wie de einden van de eeuwen gekomen zijn. Zo zegt de Bijbel dat. Ook wij hebben deze dingen eigenlijk meegekregen. Misschien niet persoonlijk, maar misschien heb u daar wel van gelezen. 500 jaar geleden was de reformatie, u weet het wel, 1517, Luther, Stellingen aan de Slotkapel, Wittenberg, Calvijn in die tijd, anderen ook. Ze waren niet de enigen. En toen is er veel veranderd, maar er is ook veel niet gebeurd. Een van de dingen die in contrast staat met wat ons hoofdstuk ons vanmiddag gaat zeggen, is dat ze toen het altaar eruit gegooid hebben. Ik ben een beetje te scherp misschien, maar ik denk dat ik dat zo zeggen mag. Met de beeldenstorm is het altaar uit elke Rooms-Katholieke kerk verdwenen. En in de protestantse kerken is daar niet of nauwelijks iets voor in de plaats gekomen. Pas toen het Revij honderden jaren later, zo'n 300 jaar later, 250, 300 jaar later, zijn beslag kreeg, is dat altaar pas weer teruggekomen. Dat is heel merkwaardig, maar daar ga ik over praten vanmiddag. Feit is dat ook vandaag teruggekeken kan worden naar een tijd van verwoesting, naar een tijd van afgang, van kapotgeslagen situaties, maar vooral van oneer voor onze heren. En meer op onszelf gerichte zegen. Wij moeten overwinnen, of wij moeten gezegend zijn. Wij moeten weer terug in de zegen van de heren. Maar niet zozeer, het komt in de eerste plaats aan op wat we teruggeven aan hem. Wat is nu het typische geweest van een huis van God in Jeruzalem? Niet dat de mensen daar naartoe konden gaan om een zegen te pakken, te krijgen, maar om God een zegen te geven. Altijd is dat de hoofdplek geweest. Het altaar is daar een spetterend voorbeeld van, maar een heel prominent voorbeeld van. Dat er een plek was waar je de Heere kon bedanken, waar je hem kon eren, waar je hem de lof en de hulde zou kunnen brengen. En dat gebeurde niet meer. Als je het boek Nehemia leest, dat komt nog in de vervolg van deze serie, dan zie je hoe daar hartzeer is bij Nehemia, omdat in Jeruzalem al die dingen niet meer zijn. Niet dat zij er niet meer woonden, dat was ook waar, maar dat God zelf zijn eer, zijn hulde niet meer kreeg. Het eerste wat de duivel vandaag wil wegnemen uit je eigen leven is de hulde aan hem die het werk gedaan heeft. We zijn helemaal vol van onszelf en we zijn een beetje opgezadeld met het ik-denken van de hele maatschappij van deze tijd, onvoorstelbaar. Maar we komen eigenlijk niet meer toe aan hem denken, aan eren, aan het glorie brengen aan hem die alle macht heeft in hemel en op aarde. Dat is ook vandaag ondergeschoven. Ik zeg het maar heel voorzichtig, maar ik hoop dat het landt bij je. Zou er nog een verandering kunnen komen dat we in de allereerste plaats eens gaan zeggen, Heere God, maar u krijgt de eer niet meer die u toekomt. Niet ik ontbeer al zegen of wij hebben dat niet meer. Het gaat ons niet meer zo goed. Of het gaat de kerk niet meer zo goed. Maar u dan. Dat accent naar hem toe is ook vandaag, nou misschien ook wel ver te zoeken. En daarom hebt u dit in uw Bijbel. Om u te vertellen dat er na een tijd van afgang, van afbraak, van puin, dat er een tijd komt dat hij, onze God en onze Vader, maar ook onze Heer Jezus Christus weer voorop staan. dat het om hen gaat. De Vader, zegt de Heer Jezus in het Nieuwe Testament bij de Samaritaanse vrouw, de Vader zoekt aanbidders. Hij zoekt geen uitleggers, hij zoekt geen actievelingen, hij zoekt geen, laat maar zeggen, organisatoren of muzikaal talent. Amen, 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 alsjeblieft. Ik ben dankbaar voor deze dingen. Maar hij zoekt aanbidders. En wat is aanbidding? Dat is niet krijgen, maar dat is iets aanbieden. Dat is iets geven. Aanbidding is de Vader geven wat hij graag wil. Wat zou hij willen? Heeft hij een verlanglijst gegeven voor jou, voor mij? Ja. De Vader aanbidden betekent hem te vertellen wie de Heer Jezus is. Want dat is voor hem de belangrijkste. De eerste, de hoogste, de enige. De Vader zoekt aanbidders. Niet vragers, maar gevers. Aanbieders. Die aanbidden. Die hulde brengen. Die bij elkaar komen om hem te eren. En het merkwaardige is dat dat hier gekoppeld wordt aan het altaar. Ze zijn daar in Jeruzalem. Nu brak de zevende maand aan. Zo begint ons hoofdstuk. Normaal gesproken zou dat een festiviteitenmaand zijn. Op de eerste dag van de zevende maand het feest van het geklang. Leviticus 23, leest u maar. Op de tiende dag van de zevende maand grote verzoendag, Yom Kippur. En op de vijftiende dag van de zevende maand het Lofiddefeest. Dat zou dan 7 dagen duren en dan kwam er een 8e dag bij. U vindt het precies in Leviticus 23. 7 bijzondere hoogtijden, bijzondere momenten in Jeruzalem, in 1 maand. Nou, dat is een van die keren dat de Israëlitische mannen allemaal naar Jeruzalem togen, 3 keer per jaar, maar dit is er dan 1 van. En dan kwamen ze bij elkaar om de Heere daar te huldigen. En ze mochten nooit met lege handen, hoort u het goed? Ik heb het niet bedacht, het staat in de Bijbel, nooit met lege handen bij de Heere komen. Ze mochten hem iets aanbieden. Als wij gaan, dan willen we een zegen. Dan willen we een kick. Dan willen we in ieder geval een grote zegen van de Heere ontvangen. Maar de Heere bedoelt het precies andersom. Het waren ook geen feesten voor Israël in de allereerste plaats. Het waren de gezette hoogtijden voor de Heere. Dat hij zijn vreugde zou vinden in zijn volk. Dat hij het middelpunt zou zijn van hun festiviteit. Dus niet dat zij een zegen zouden krijgen, dat het een feestje voor hen was. Laten we een feestje bouwen, voor ons. Hebben wij er wat aan? Precies het omgekeerde. Het accent is iedere keer door de tegenstander andersom gelegd. En eigenlijk is dat nog zo. Ik hoor zo vaak mensen zeggen, ik heb het ook 20 keer hier gezegd. Die zeggen, nou ik ben daar en daar, maar ja, ik krijg daar geen zegen meer. Ik ga daar weg. Ik krijg daar geen zegen meer, dus ga ik weg. Begrijp u? Normaal gesproken zou dat ook niet mogen kunnen, moeten kunnen, dat je daar geen zegen zou krijgen. Maar waarom ga je dan naar de gemeente om iets te krijgen of iets te brengen? Nou ja, natuurlijk niet om iets te brengen. Daar hebben een paar professionele lui voor, die betalen we flink en die moeten dat maar doen. Die moeten onze zegen brengen. Is dat de eerste insteek van gemeente zijn? Nee. U bent daar om iets te brengen, om iets te geven, om iets toe te voegen aan de glorie van God. Uw kwaliteiten mogen gebruikt worden, uw bijzondere bekwaamheden, om God de Vader eer en glorie te geven en ook om de Heer Jezus te prijzen. Ze komen op die zevende maand bij elkaar. Over dat feest van het geklank wordt niet gesproken in ons hoofdstuk. Dat was op de eerste dag van die zevende maand. Over grote verzoendag wordt hier niet gesproken. Op de 10e dag van diezelfde 7e maand. Wel over het Lofuttefeest, op de 15e dag van die 7e maand. Grote Verzoendag is niet meer aan de orde. Want er was geen tent van God en er was ook geen ark van het verbond. Die is, voor zover wij weten, nooit meer teruggekomen. Ook niet in de dagen van onze Heer Jezus. Leest u ook nooit meer iets over Grote Verzoendag? Wel over de Grote Verzoendag, maar dat is wat anders. Maar niet over die bijzondere dag. Die bijzondere dag wordt nog steeds behoorlijk gehouden in Israël, nu nog. Dat is de enige dag waarop er vrijwel geen verkeer is, waarop je inderdaad met een heel klein fietsje over de snelweg kunt gaan, zonder aangereden te worden. De enige dag in het jaar. Maar over een in de tabernakel of in de tempel of in het huis van de Heere iets doen, nul. Die is er ook niet nu. Maar ook toen hij er wel kwam, is er nooit meer een ark van het verbond geweest. Die zou volgens Jeremia niet meer gemaakt worden. Die zou niemand in de zin komen. Er zou niet meer naar gezocht worden. Jeremia, hoofdstuk 3. Die ark van het verbond was er niet meer. Over een grote verzoendag, nul. Waar we wel iets van lezen is over die bijzondere dagen van Loofhuttefeest. En die worden hier wel genoemd. En toen het volk bij elkaar was, nog steeds vanwege die zevende maand, omdat ze dat moesten doen, omdat in die zevende maand iedereen die mannelijk was daar naartoe moest, hebben ze daar bijzondere dingen meegemaakt. Wat was het bijzondere? Dat ze het altaar weer op een fundament gezet hebben. Nu, het altaar in het Oude Testament, het gaat hier over het brandofferaltaar. Dat was het altaar wat, als je de tabernakel bestudeerde, direct aan het begin stond. Of als je in de tempel dacht, waar ook in het begin stond, vooraan. Daar liep je zo pardoes tegenaan. Daar kun je niet aan voorbij. Dat was bovendien vrijwel levensgroot. Dat altaar werd weer neergezet. Maar dat altaar, broeder en zuster, wordt in het Oude Testament de tafel des Heren genoemd. In Malachi 1, 7 en 12. Dus twee keer. Malachi 1, 7 en 12. En in het boek Ezechiël 43. De tafel des Heren. Die kent u, die uitdrukking? Want de apostel Paulus gebruikt dat om te zeggen, kijk, het avondmaal, brood en wijn, dat mag u gebruiken aan de tafel van de Heren. Paulus heeft geen nieuwe term bedacht, geen nieuwe uitdrukking gebruikt. Hij heeft een bestaande uitdrukking uit het Oude Testament gepakt en daar heeft hij een lading aan gegeven, een inhoud aan gegeven. Het altaar op zijn fundament zetten. Nou, nu weet ik niet of u ooit een nieuwe gemeente gestart hebt nadat er een puintijd is geweest. Maar bij ons is het dan niet zo dat we zeggen, nou laten we eerst maar beginnen met avondmaal te vieren. Dat is eigenlijk wel wat hier bedoeld is. Ja, dit is het Oude Testament. Ja, dat klopt. En waar staat dan dat we het... Ja, waar staat dat u het niet elke dag zou moeten doen? U vindt het niet. Ik weet wel dat de kerkelijke vorm van het Rooms-Katholicisme omstreeks de tijd van Luther tot een nulpunt. Nee, de vorm was er wel, maar dat de inhoud eigenlijk tot een nulpunt was gedaald. Maar als je dat altaar eruit gooit, en dat hebben ze gedaan met de Wildestorm, wat heb je dan? Gaat er dan niet iets wezenlijks de kerk uit? Antwoord ja, dat is echt gebeurd. En dat is het trieste van een overigens bijzondere tijd. Want er zijn ook heel veel goede dingen gebeurd in de tijd van Luther. Ik wil niet alleen de negatieve dingen zeggen. Sola scriptura, dat weet u wel. Alleen de schrift, niet wat de kerk zegt, maar alleen de schrift. Sola fides, alleen het geloof, alleen het geloof. Dus niet werken, geen werken, geen werkheiliging, alleen het geloof. Sola gratia, alleen genade, je kunt het niet verdienen. Sola gratia, sola Christus, solus Christus zelfs. Alleen Christus en soli Deo Gloria. Dat waren die vijf sola's. Dat is een onderliggend refrein bij Luther geweest. Sola. Alleen de schrift. Sola. Alleen genade. Alleen geloof. Alleen de Heer Jezus. En alleen aan God de eer. Dus heel veel goeds. Maar de beeldenstorm heeft heel veel uit de kerk gegooid, wat er sindsdien misschien nog wel niet weer ingekomen is. U hoeft u niet te verbazen dat u, als u in de Rooms-Katholieke kerk binnenkomt, dat u dan hoort spreken, daar staat het altaar. En daar wordt met eerbied, nou ja, een bepaalde vorm, laat maar los, maar er wordt met eerbied mee omgesprongen. Maar ja, in onze protestantse kerk hadden we niks. Daar zijn we kwijt. We zijn een hoop dingen kwijt. Die beelden, nee, je hoeft niet tot een beeld, tot een ontslapen heilige iets te bidden of zo. Je moet alleen sola scriptura, sola solus Christus, alleen de Heer Jezus. Geen anderen ertussendoor, alleen de Heer Jezus. Maar waar is het altaar dan gebeurd? Waar is in de protestantse, later evangelische traditie, het altaar gebleven? Ja, en dan gaan we dus die discussie uit. Als dan het altaar is de plaats waar we het avondmaal houden, nou, hoe vaak moet het dan per jaar? Alsof het, nou, als we het kunnen afkopen met het hoeft eens in de twee jaar is ook goed, dan hadden we dat graag gedaan of zo. Zo ligt het een beetje in de woordkeus. Hoe vaak moet het dan? Het Oude Testament zegt hier in dit stukje, het altaar werd weer op de plek gezet en het morgenoffer en het avondoffer werd weer gehouden. Hoe vaak moet het? Nou, als u diep in mijn hart kijkt, zeg ik 2 keer per dag. Ik kan geen andere uitleg bedenken. We kunnen er wel onderuit wurmen en van alles bedenken, maar dit staat er. En nu hoeft u mij niet te vertellen dat het misschien ook wel met uw man, uw vrouw, als u met z'n tweeën bent, 2 zussen, 2 broers, 2 broeders, dat u dat ook thuis... Ja, dat kan. Dat geloof ik ook in. Daar geloof ik echt in. Het is niet per se gekoppeld aan een gebouw, aan een soort setting van weet ik veel wat allemaal. Maar waarom is er geen nadruk op aanbidding? Waarom komen we er niet toe om eens een keer echt te zeggen, dit moeten we eens gaan bestuderen, dit is Ezra, dit is herstel, uit een nare tijd komen ze terug, en het eerste wat ze doen is God die eer gaan geven. Abraham deed dat. Isaac deed dat. Jacob deed dat. En Noach is ermee begonnen ooit, na een periode van, nou ja, laat maar zeggen, groot ongemak. De grote zondvloed. En waar zijn wij dan vandaag? Ik wil u gewoon vragen of u in uw leven het altaar opgericht hebt. Of u een gewoonte hebt gemaakt, een plek hebt gekregen. U noemt dat dan maar het huisaltaar. Die term komt u wel tegen zo nu en dan, bij allerlei uitleggingen. Dat u een plekje hebt waar u de Heer Jezus gaat bedanken voor dat wat hij heeft gedaan op het kruis. Nog sterker, nog preciezer, waar u de Vader gaat bedanken voor het geweldige mooie van de Heer Jezus. En wat is het voor een altaar, een offer, een soort offer? We hebben daar vaker over gepraat. Dat is het brandoffer. En het brandoffer is niet hetzelfde als uw zonden weg. Uw ongerechtigheid vergeven. Alles wat we verkeerd gedaan hebben, opruimen. Het brandoffer is een aspect van het offer. Het offer van de Heer Jezus is compleet. Hij heeft in elk geval 5 aspecten in elk geval. Misschien nog meer, maar 5 zeker. Waarvan 1 is die te maken heeft met mijn schuld, met mijn zonde. Die moesten weg. Maar dat wordt hier niet eens bedoeld. Maar er is ook 1 aspect van het offer wat in zijn geheel voor God de Vader is. Dat God geëerd is, dat God geprezen is, dat God gedankt is, dat Gods naam groot gemaakt is, dat Gods wezen onthuld is door het werk van de Heer Jezus. Door zijn gaan naar het kruis heeft hij de Vader verklaard. Zijn het hart van de Vader laten zien. Het wezen van God de Vader getoond. En dat is het brandoffer. Daarom is het hier het brandoffer. Morgenoffer en avondoffer. En u weet, dat morgenoffer is het moment waarop de Heer Jezus aan het kruis kwam. En het avondoffer is het moment waarop hij zei het is volbracht. Precies. Van het morgenoffer tot het avondoffer is de Heer Jezus aan het kruis geweest. Hij is als het ware de verbinding tussen die 2. Maar 's morgens, we prijzen u. 'S avonds, we danken u. Bijna hetzelfde. Maar het gaat in beide gevallen over hem die het werk volbracht heeft. Waar is onze hulde? We hebben een gebedslijst. Ik heb ook een hele lijst. Elke morgen noem ik een groot aantal namen. Omdat ik dat ook graag wil. Maar het danken voor de Heer Jezus. Het God loven. Het God eren. Het God aanbidden voor het prachtige van de Heer Jezus. Ja, daar hebben we eerst onze lijst. En dan moeten we het zo hoog nodig in de auto. Of we moeten naar school. Of weet ik veel hoe het dan verder gaat. Het is altijd hetzelfde. Hier vindt u een duiding van een altaar weer op zijn fundament gezet. En dat betekent dat het niet een los gevalletje is, maar dat het op een stevige bodem is gezet. Een fundament. Dit is niet een kwestie van, dat doen we even, of dat doen we voor een tijd. Daar besteden we dan een week aan. En dan gaan we weer verder met ons gewone leventje. Dit is kennelijk bedoeld om jou en mij te vertellen, dit is wat God bedoelt. En als het Nieuwe Testament nu zegt, wij hebben een altaar. In de brief van de Hebreeën. Waarvan zij die de tabernakel dienen geen recht hebben te eten. Wat bedoel? Nou, dit. Altijd. Het altaar. Het altaar wordt heel vaak in verbinding gebracht met bidden, met gebed. Ons vragen van Heer, wilt u ons beschermen, wilt u onze kinderen bewaren op school of op weg daarheen, en wilt u daar ook wat de verkeerde lesstof betreft een soort vrijbrief geven, dat ze daar geen last van hebben. We vragen voor elkaar, voor broeders en zusters die moeite hebben, of familie, grote zorg, spanning, gemeenten die in strijd tonelen zijn veranderd. Maar dat is niet hetzelfde. Bidden is niet hetzelfde als aanbidden. Aanbidden is iets aanbieden, is iets geven, iets aan de Heere geven. Dank, hulde. Heere, wij prijzen u. De Vader zoekt aanbidders. Waar is in onze tijd het altaar? Nou, begin daar maar mee thuis. Ik hoef geen apart meubeltje daarvoor te kopen of zo, of zelf te timmeren. Mag wel, maar het hoeft niet. Je mag zeggen, we willen een moment nemen als morgenoffer om u, God de Vader, te vertellen dat de Heer Jezus uniek is. Wat hebt u genoten, wat hebt u, Vader, genoten van de Heer Jezus? Ook in het zwaarste lijden, in het meest bittere van dat kruis, hebt u van hem genoten. U zag hem, u zag zijn gevoelens, u zag zijn intenties, zijn drive. Hoe word ik gedrongen totdat het volbracht is? Dat is echt een drive. Hoe word ik gedrongen om dit te doen voor u, Vader? Dat heb u gezien. Vader, we willen u eren voor het prachtige werk van de Heer Jezus. Hoe heeft hij uw hart, uw wezen, uw liefde, uw genade, uw barmhartigheid, uw licht laten zien? Hoe heeft hij u bekendgemaakt? Schitterend is hij. En of u daar nu veel woorden voor gebruikt of wat weinig, of u daar wel of niet een lied bij zingt, u heeft vast wel een lied waarvan u denkt, dat zou ik daar wel willen zingen. Nou, dat mag ook, u mag er ook een lied bij zingen. Zomaar alleen. Mag dat ook met anderen samen? Jazeker, nog liever. Mag dat ook in de gemeente? Ja, maar krijg al die gemeenten maar eens twee keer op een dag. Nou, begin maar maandagmorgen. Probeer ze maar op maandag twee keer bij elkaar te roepen. Nou, wat je dan allemaal hoort, man, over onze broodnodige rust en over ons, er moet brood op de plank. Allebei, brood. Maar we willen allemaal wat hebben. En we hebben geen tijd. Wordt overspoeld. Het altaar op zijn plek gezet. Brandoffers. Morgenoffer en avondoffer. Het kruis van de Heer Jezus. Zo hebben ze het Loofhuttefeest gevierd. Met dit als achtergrond. En ze hebben gedankt voor wat God gedaan had door ze terug te brengen in het land. We mogen de Heere God ook bedanken voor zijn zorg, voor onze voorbije tijd. Dat hij ons toch bewaard heeft, dat hij ons toch verder geleid heeft. Ik zeg niet dat het makkelijk ging. Woestijntochten zijn niet per saldo gemakkelijk. Die zijn misschien wel barrevoets en moeilijk. Maar toch heeft ons geleid, heeft ons gestuurd en ons gebracht waar we nu zijn. Dank u wel dat u ons bewaard hebt. Loofhuttefeest is terugkijken op de zorg die de Heer aan ons besteed heeft. Loofhuttefeest is het feest aan het eind van alle oogst. Alle oogst is nu binnen. Wijnoogst, olieoogst, alles is binnen. En de Heer wordt bedankt voor zijn zorg over ons. Hij heeft het laten groeien en we hebben nu te eten en we kunnen ook verder. Loofhuttefeest is terugkijken op de zegen die God gegeven heeft. Nou, dat mag u doen. Dat hebben ze gedaan. Dat duurde 7 dagen. En elke dag was er weer een offer. Soms meerdere offers tegelijk. Maar dat is Loofhuttefeest. Zo is het gegaan. Vanaf het begin van de eerste dag van de 7e maand. Maar de fundering van de tempel was nog niet gelegd. Dat lazen we in ons stukje. Dan krijg je het tweede stukje van Ezra 3. En dan gaat het ineens over, niet meer over het altaar, maar dan gaat het over het huis des Heren. Nu, het altaar heeft altijd een plaats gehad in het huis des Heren. Dus dat wat we persoonlijk al kunnen hebben, Abraham had persoonlijk een altaar, Noah had persoonlijk een altaar, Isaac had persoonlijk een altaar, Jacob had persoonlijk een altaar. Dus wat je als persoon kunt hebben, namelijk lofprijzing en eerbetoon en hulde brengen aan, kan ook iets collectiefs zijn. Want dat altaar krijgt ook een plek in het huis des Heren. Dat was voor allen. Dat is gemeenschappelijk. Maar het huis des Heren lag nog in puin. Er was een enorme, 70 jaar verwarring overheen gegaan. Nou, als je iets afbreekt en je laat het 70 jaar liggen, je doet er niks aan, dan is het terecht dat je zegt, nou, misschien was er gras en misschien was er vooral aan onkruid en er was van alles. Het werd zoals gesuggereerd door jou. Dat geloof ik. Maar nu komt het verlangen. Dan ga ik een beetje ombuigen. Ik heb ontdekt, vanaf het moment dat in mijn leven het altaar weer een plekje krijgt, en ik ga de Vader wil vertellen hoe prachtig die Heer Jezus is, hoe mooi Hij is, en hoe ver zijn werk reikt, vanaf datzelfde moment komt er een verlangen om bij Hem te zijn. Nog sterker, vanaf het moment dat het altaar op zijn plek staat, werd ik een Maranatha-christen. En dat is de volgende zet. Ja, dan moet je dus zeggen, de Heer Jezus komt. Ja, 23 september hebben we het al gehad. Hè? 26 september, weer bijgesteld naar 29 september. Nog een paar andere dagen erbij. Maar vandaag dan. Verlangt u naar het moment dat de Heer Jezus alles is? Wat is verlangen naar de komst van de Heer Jezus? Dat ik wegga hier en dat ik bij Hem? Nee, mijn verlangen is in de allereerste plaats dat Hij geprezen wordt, dat Hij gedankt wordt, dat Hij, als Hij uit de hemel komt, op de wolken des hemels zijn plek zal hebben in Jeruzalem, dat Hij daar van alle kanten bejubeld wordt, dat alle volken van heen en verder heen trekken en Hem eren en Hem groot maken en Hem geschenken geven. En alle volken komen, dan komt het nieuwe kabinet Rutte daar ineens aan met een cadeautje uit Nederland. Of ze nou kaas of mosterd meenemen, dat weet ik niet, maar ze komen met iets. Ze gaan er naartoe. En ze huldigen Hem. Ze moeten, elk jaar, Loofhuttefeest, zegt de Bijbel. En daarin verheug ik mij. Is dat mijn toekomst? Nee, mijn toekomst is dat ik nu vanavond nog naar de Heer kan gaan. Dat ik daar bij Hem zal zijn. En dat er een bepaalde tijd tussen zit en dat Hij dan uiteindelijk met mij, met ons, uit de hemel komt, de wolken des hemels, en dat Hij dan komt op de Olijfberg, die dan midden doorspleit, en dat Hij zijn intocht in Jeruzalem maakt, en dan geprezen wordt, op een manier als nooit eerder. Vanaf het moment dat ik begin te danken voor wie Hij is, komt er ook een verlangen dat niet alleen in mijn hart zo is, maar dat dat aan publiek, in de hele wereld, in de hele kosmos zo zal zijn. Hij, alles. Hij schittert. Hij op een geweldige manier glorie en eer gegeven. Dat hoort bij elkaar. Dat hoort hier bij elkaar. Vanaf het moment dat u dat ontkoppelt, bent u bang dat het altaar in verval geraakt en dat de komst van de Heer Jezus oneindig ver weg is. Want dat denkt u niet. U denkt alleen aan uw eigen behoud. Ja, dat ik eindelijk het laatste zweet van mijn voorhoofd mag wissen. Dat ik daar een soort relax voor tuig krijg met zo'n uitklapbankje. Zo stel ik me dat dan voor. Die bestaan, elektrisch of niet elektrisch, maar goed. Die dingen die zijn er. En dat ik daar dan zal zitten. En dat Hij mij vertroetelt. En dat ik een kopje thee krijg aangeboden uit de hemelse keuken. Ja, nou, dat ongeveer. Is dat zo? Heb ik dan geen mooie stoel, geen mooie zetel? Ja, een mooie zetel, ja. Hij heeft voor mij plaats bereid. En of dat nu een klapstoel is, of een houten kruk, of een hele mooie gestoffeerde stoel, dat is zo. Maar is dat het? Of gaat het om hem? Wat is ons gaan naar de Heer Jezus? Het einde van onze strubbelingen. Ja, het einde van onze problemen ook. Amen. Het einde van alles wat ons hier tegen... Ja, ook. Maar uiteindelijk is het bij hem zijn. Ontbonden en met Christus zijn, zeggen we tegen hen die overleden zijn. Dat zeggen we heel, heel troostvol. Dat is verreweg het beste, hoor. Nou, dan moet je maar tegen een man zeggen die net zijn vrouw verliest. Ik zeg het ook. Dat staat in de Bijbel. Ik bedoel dat niet naar. Maar je voelt het aan. Dat wringt wel eens een beetje. Maar ben je zelf zo? Is het in mijn hart zo dat ik graag naar de Heer Jezus wil? Dat ik hem graag wil zien? Maar gun ik hem ook wat hij in mijn persoonlijk leven zou kunnen hebben? Namelijk alle hulde, alle eer. Elke dag, 's morgens, elke dag, 's avonds. Dat hij dat ook collectief in heel de schepping krijgt. Dat alles buigt voor hem. En alles siddert voor hem. En alles gaat voor hem. Dat alles op hem gericht is. Ja, dat is als het huis des Heren gestalte krijgt. Dat bedoelde David met: ik zal in het huis des Heren willen verblijven tot de lengte van dagen. Dat wil ik graag. Dat zoek ik. Nou, David heeft die prachtige psalm 23 gemaakt. Toen was de tempel er nog niet. Die moest nog komen. Dan heeft het niet eens zelf gedaan. Dat heeft Salomo mogen doen, iets later in de tijd. Maar dat verlangen naar het huis des Heren. Ja, dat is het bijzondere van ons hoofdstukje. Dus vanaf het moment dat het altaar op zijn fundament is gezet, begint de bouw van het huis des Heren. En dat is best spectaculair. En dat is met bij de eerste steenlegging is er al van alles gebeurd. Er zijn al trompetters bijgekomen. En er zijn al zangers bijgekomen. De nakomelingen van Asaf. Nou, die hebben goed leren zingen. Prachtig koor. En die hebben daar gejubeld. Die hebben daar geprezen. En de ouderen zeggen: nou. Nou, dat is ongeveer precies hetzelfde wat ik nu hoor. Nou ja. Ja, het is al vaker zo geweest, hoor. Maar het wordt toch niks. Ik hoor het u zeggen. Jongeren zijn enthousiast, die willen opnieuw beginnen. En ouderen praten dat enthousiasme weer de bodem in, de put in. Zou het ook letterlijk zo kunnen zijn dat die ouderen het huis des Heren gezien hadden? Ja, dat hadden ze. Maar op dit moment wordt alleen maar het fundament gelegd. Ze kunnen aan het fundament niet zien hoe dat uiteindelijk wordt. Dat kunnen ze helemaal niet zien. Dat moest allemaal nog komen. Die steenhouwers die moesten nog betaald en die balken die moesten nog komen. Staat in ons hoofdstuk. Dus ze hebben alleen maar het fundament gelegd. En er zijn altijd mensen die dan zeggen: dit wordt niks. En soms zijn het de ouderen. Als de jongelui van vandaag enthousiast voor de Heer zouden zijn en zouden willen zeggen: we willen voor de Heer Jezus eer en glorie hier op aarde, daar waar wij zijn, dat het om hem gaat, dat hij schittert, dat alles voor hem trilt, bij wijze van. Zouden dan de ouderen zeggen: ja, we gaan mee jubelen, of ga je zeggen: ja, toen, 1517, hebben we het er ook al gehad, ja. 1815 kregen we het weer, Reveille, er ook niks. Toen, nog een keer, toen, we hebben allemaal data. We hebben allemaal gegevens, ergens van. Dat ligt een beetje aan de kerkelijke kleur waar je nu zit. De ene heeft dus wat meer die kant op en de andere wat meer die kant op data. Of ga je zeggen: Heer Jezus, wat zou het fijn zijn als u weer eer krijgt. Wat een zegen dat de eerste steenlegging is. En als de jongelui huilen, de jongelui juichen en de ouderen zeggen: het is toch niet wat het was. En ik weet ook wel, de Bijbel zegt nergens dat altijd alles hersteld wordt. Compleet alles anders. Alleen uw eigen, wat de schepping betreft, ik ben een oude schepping, maar het wordt compleet nieuw. Dit wordt compleet nieuw. Er blijft altijd iets over, maar wees nog niet te kritisch. Ga nu niet zeggen: ja, maar dit en toen en daar. En u hebt allemaal geschiedenisles, alleen de geschiedenis van dit vergeet u dan misschien, dat het toen ook zo was dat de jongelui dus wel te degen enthousiast werden. Nu, dat enthousiaste van jongeren, dat zou ik wel graag terug willen. In vuur en in vlam stond ik voor de Heer Jezus, toen ik hem leerde kennen. En later, Ik heb het aan privé heel vaak verteld. Er zat een bakker vlak bij ons, waar we woonden vroeger. Alles wat ik onthoud, komt uit het Gunningerland. Mijn vrouw zei, vroeger, ik wil u wel opvreten. Hij zei, ik wou wel opeten. En nou zei ik wil het doen, ik wou dat ik het gedaan had. Alle enthousiasme de bodem ingeslagen. Nee, maar los van die bakker. Heer Jezus, we gaan voor u. We schaamden ons niet op de werkvloer. We schaamden ons niet in de straat. We schaamden ons niet op het station. We praten en we getuigden van de Heer Jezus. En we hebben het over hem gehad. En nu, ja, wat zullen ze zeggen? Het verstomt. Het kerkelijk leven verpietert. Sorry hoor, dat ik ik denk aan koken, maar het voedsel niet altijd goed gaat. Maar het ebt weg. Het gaat niet meer zo fris en zo enthousiast als het eigenlijk zou moeten. Hier vindt u het. Een soort schabloon, een soort blauwdruk in het Oude Testament. Niet om u geschiedenisles te geven, maar om u te vertellen wat er toen gebeurde. Onder de tijd van toen. En dat is nu precies wat we vandaag zouden moeten hebben. Terug. Terug om het altaar op zijn fundament te zeggen. Terug met het verlangen om de Heer Jezus een huis te geven waarin hij woont, waarin hij hier op aarde schittert. Het huis niet met handen gemaakt in de hemelen. Dat komt klaar, dat is zijn werk. Dat hoeft u niet te doen. In het huis van mijn vader zijn vele woningen en daar ga ik u brengen. Daar wil ik dat je bij me bent. Dat doet hij. Zonder mankeren, daar komt u. Maar hier op aarde een woning, daarom wordt de gemeente ook het huis Gods genoemd. Ook uw lichaam wordt een tempel, huis van God genoemd. Waar God de Heilige Geest woont, het huis van de Vader is klaar. Dat is niet aan de tand van de tijd onderworpen geweest. Dat is niet gaan aftakelen, afbrokkelen. Dat is 100% intact. Helemaal. Maar het huis des Heeren hier op aarde is iedere keer weer verwoest geraakt. En daar zitten we mee. En wat doet u dan? Nou, het heeft toch geen zin, want over 10 jaar is het weer net zo. Dan gaan de ouderen weer. De jongen zegt, en we gaan ervoor. Ja, het breekt vanzelf weer af. Ik hoor het u zeggen. Hier staat het geluid van het geween en het geluid van het gejuich. Kon je niet meer zo goed onderscheiden. Want het hele volk juichte en het werd van verre gehoord. Dit komt over. Dit komt over. Dit was een getuigenis. Dat de vijand laaiend actief wordt. Nou, dat is hoofdstuk 4 van Ezra. Krijg je gelijk. Dan wordt hij gelijk woedend. Die begint gelijk te sputteren. Je kunt bijna de klok erop bijzetten. Dat gebeurt. Maar dat is niet nu. Nu vandaag, altaar en huis des Heren. Dat hoort bij elkaar. Als u het altaar neerzet in uw eigen leven en het verlangen van uw hart is om hem te prijzen, 's morgens, 's avonds, door de week, elke dag. En het gaat me niet om een tijd van het moet per se om 7 uur, dat is mensen. En die beginnen dan weer over weet ik veel wat. Laat dat maar los. En of dat ook een langgerekte uitspraak is van u of een hele korte term is van uw vader, dank u voor de Heer Jezus, laat maar los. Maar zet hem neer. En vanaf dat moment krijgt u ook het verlangen dat hij hier op aarde weer een plek heeft waar hij woont, waar zijn troon is, waar zijn eer voor opstaat, waar het om hem gaat en om hem alleen. En dat is het punt. Daarom hebben we dat in uw Bijbel. En ik denk dat we dat vandaag heel erg nodig hebben. Amen. Vader, dank u wel dat u ons zo ziet hier zitten in deze zaal in Kootwijkerbroek. Kunnen we zo bidden dat het overkomt, dat het ons hart raakt, dat het ons ook in beweging zet. En dat we het verlangen hebben om, Vader, u te aanbidden voor de Heer Jezus. Maar ook om voor de Heer Jezus een plaats te maken waar hij wonen kan. Waar hij heersen kan. Zodat ook van verre zijn geluid te horen is. Vader, u weet hoe dat allemaal gaat met stemmingen van mensen die misschien voor of tegen zijn. We willen zo bidden dat dit misschien aanleiding is voor ons allemaal om te herpakken. Om terug te keren. Om een opwekking te zien gebeuren. En dat begint in mijn leven, in mijn hart, in mijn denken. Vader, dank u wel voor deze bijzondere teksten uit Ezra 3. Amen.
Bedankt Dato voor de uitleg van dit stuk van Evangelie. Dat is weer verrassend. Soms als je van tevoren dat wat voorbereidt en je kijkt waar Dato over gaat spreken, dan denk je nou daar en daar zal hij wel de nadruk op leggen, maar het is altijd weer verrassend waar je mee komt. En je zei dat jongeren enthousiast zijn en dat ouderen dat vaak de grond weer instampen. Nou, ik denk dat Dato zelf het levend voorbeeld is dat ouderen ook heel enthousiast kunnen zijn. Nog steeds enthousiast voor God. En dat heeft natuurlijk, dat hebben we aan God zelf te danken, want hij laat niet los wat zijn hand begon. En we mogen ook met vreugde zingen dat we van God houden en dat we uiteindelijk ook vol vreugde naar Jeruzalem zullen gaan. Daarom zingen we Psalm 116, de drie coupletten, die staan afgedrukt. De regel was een getuigenis, een belijdenis, maar ook een belofte. Ik zal u danken, Heer, met hart en stem. Laten we dat ook vooral vasthouden. Die dank betreft natuurlijk zijn zoon. Die dank betreft zijn evangelie. Maar die dank betreft ook ons dagelijks eten en drinken. Zometeen is dat er weer voor iedereen. De dames die dat verzorgen, die wil ik daarvoor geweldig bedanken en ik hoop dat we ook met smaak gebruik zullen maken van het gratis aangeboden eten. Best bijzonder eigenlijk, hè? Van tevoren gratis koffie en thee, dan een bestudeerde bijbellezing en daarna nog broodjes en soep. Eigenlijk kun je wel spreken van een gratis bijbellezing all-in. Maar natuurlijk zijn aan deze middag wel kosten verbonden. En ik heb een mooi bericht, het is mogelijk om bij te dragen in die kosten. Bij de tafel met om de hoek, daar staat een doos en daar mag u een bijdrage in doen. Die doos mogen ook briefjes met vragen die u hebt voor David, voor Dato. Maar die vragen mogen ook zo meteen persoonlijk gesteld worden. Dato zal hier met zijn vrouw nog even nablijven om wat te eten. Maar hij praat ook graag met u nog even door. Bij Harry Brons achter in de zaal zijn ook cd's te bestellen van deze lezing, maar ook van de vorige. Want als Jezus nog niet ons tot zich genomen heeft, dan zullen we ook weer naar de volgende lezing hopen te komen op 19 november. Zoals gebruikelijk op de derde zondag van de maand. Maar we kunnen elkaar al precies een maand eerder ontmoeten. Namelijk op 19 oktober, aanstaande donderdag dus. Dan draait in de Goede Herderkerk van Barneveld, het tweede deel van de film Jeruzalem, de Verbondsstad. Ook zonder het eerste deel te hebben gezien, zeer de moeite waard. De onderhoudende en leerzame manier waarop alles in beeld wordt gebracht, het heden, het verleden, maar ook de toekomst van Jeruzalem. Dat is, is bijzonder interessant en ik kan het van hele harte aanbevelen. Op de tafels liggen flyers met informatie daarover. Neem er gerust een mee als geheugensteuntje. Voor me ligt een briefje met mededeling over bijbelstudies in Ermelo. Dato zal daar spreken over klerenmakende man en dat zal gaan over de kleding van de hoge priester. Ze eerder ook hierover gesproken, maar dat gaat dus ook gebeuren volgende maand en in december 4 lezingen in Ermelo en de flyers liggen ook op tafel daar, dus daar kunt u ook kennis van nemen. Voor me ligt ook een overlijdensbericht. Het betreft Jan Bruinekreeft. In het verleden bezocht hij ook regelmatig de lezingen hier in Kootwijkerbroek en vandaar deze mededeling over zijn overlijden. Dat was op 4 oktober en op 9 oktober is die gelegd in de schoot van de aarde, wachtend op de opstanding van de doden. Een afdruk van een foto van hem ligt op het tafeltje in de hal. Misschien herkent u hem als u de foto ziet door zijn karakteristieke manier van zijn houding terwijl hij wandelde op de Ginkelse Hei. Ik wil nog graag danken en bidden. Liefdevolle hemelse Vader, God van Abraham, van Isaac en van Jacob. Uw woord mocht er open gaan, dank u wel. We raken niet uitgeleerd en steeds weer ontdekken we nieuwe dingen door uw Heilige Geest. Dat ontdekte ook Jan Bruinekreeft. Hij mocht sterven in vertrouwen op u. En dat vertrouwen op uw oneindige goedheid, op uw onvoorstelbare liefde, ook op uw goddelijke rechtvaardigheid. Dat mag ons leven verrijken. Daardoor mogen we verder kijken dan dit leven lang is. Maar zolang we nog in dit leven zijn, heeft ons lichaam op tijd eten en drinken nodig. Wilt u dat eten zometeen heiligen en ons straks weer geleiden op onze weg naar huis en helpen om u steeds weer te aanbidden. In Jezus' naam. Amen.
Amen.
Eet smakelijk en wel thuis straks. Mm-hmm.